Goedemorgen iedereen. Mag ik eerst ook nog twee gebedsonderwerpen naar voren brengen? Vanuit de gevangenis. Ja, ik zit nu niet in de gevangenis op het moment, maar voor mensen in de gevangenis. Voor het moment geef ik discipelschapstraining aan drie gedetineerden, dus iedere keer afzonderlijk. En dan ook nog een startstudie aan ook twee gedetineerden. Dus die vier eigenlijk van de vijf hebben hun hart al aan de Heer gegeven. En drie zijn ook bereid om zich te laten dopen en zo. Maar wil je verder bidden voor hen. Dus het is een strijd, ook binnen de gevangenis. En ook mijn collega's zijn ook bezig. En daar zijn er ook mensen die tot geloof komen. Dus het is eigenlijk wel de moeite. Ik kom eigenlijk alweer een beetje tijd tekort. Maar bid daar ook voor, om toch rond te geraken ook in mijn agenda. We hebben nog een specifiek onderwerp ook voor een gedetineerde, Johan, die dus in beperkte detentie is. En hij rijdt met een bus, maar hij kan dus eigenlijk niet van zijn werk naar de gevangenis terugkeren en zo. Dus wij zoeken eigenlijk een occasieautootje, goedkoop, dat hij een jaar er kan mee rondrijden, minstens. Dus als je weet van ergens een oude auto of je kunt op een of andere manier helpen, je kent mijn mailadres denk ik, of sommigen toch, dus je mocht gerust iets laten weten. Maar bid er ook voor, want vooral 21 oktober zou hij echt iets moeten hebben, omdat hij dus nu mag hij met zijn... Met de bus zelf, iedere keer tot aan de gevangenis gaan, maar dan krijgt hij uithangen. Dat wil zeggen dat hij mag op verlof gaan en zo. En dat is moeilijk om met in de bus dan mee te nemen. Dat zal wel niet lukken vanuit dat bedrijf. Goed. Ik wil vandaag over iets heel speciaals spreken. Ik wil het hebben over de leidsman van ons leven, over Jezus Christus. We hebben er daarnet ook over gezongen, over de goede herder. Net voor op de vooravond van zijn lijden. Want dat was me wel en niet, maar ik had er nooit bij stilgestaan, dat er eigenlijk ook een bijbeltekst is, net over de goede herder, net voordat hij dus de lijdensweg begint. Op de vooravond van zijn lijden. En dus ik wil daar graag iets over zeggen, en we gaan eventjes naar Matteüs hoofdstuk 26. Matteüs hoofdstuk 26. Want hij heeft dan een gesprek ook met zijn opvolgers. Nu, we weten natuurlijk de vervanger, de vervanger van Jezus op aarde is natuurlijk nu de Heilige Geest. Dus dat hoeft geen enkel discussie over te zijn. Maar wij zijn, of de apostelen, waren aangesteld als zijn ambassadeurs, zijn opvolgers, als degene die moesten spreken over hem, die hem moesten grootmaken. En we gaan eventjes kijken hoe dat die ambassadeurs eruit zien. In Matteüs hoofdstuk 26 vanaf vers 30. En na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken zij naar de Olijfberg. Toen zeide Jezus tot hen: Je zult allen aan mij aanstoot nemen in deze nacht, want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Doch nadat ik zal zijn opgewekt, zal ik u voorgaan naar Galilea. Petrus antwoordde en zei tot hem: Al zouden allen aanstoot aan u nemen, ik nooit. Jezus zei tot hem: Voorwaar, ik zeg u, in deze nacht, eer de haan kraait, zult u mij driemaal verloochenen. Petrus zeide tot hem: Zelfs al moest ik met u sterven, ik zal u voorzeker niet verloochenen. Zo spraken ook al de discipelen. Ja, dat waren hier de toekomstige verkonders van Gods woord. Hier wordt al meteen ook een beeld gebruikt over herder en schapen. En als we een klein beetje verder lezen in hoofdstuk 26, maar dan vanaf vers 69... dan zien we wat er gebeurt. Je kent dat verhaal ook, maar ik wil het toch een keer lezen. Daar staat er: Petrus zat buiten in de hof en er kwam een slavin naar hem toe. Die zeide: Ook hij waar bij Jezus de Galileer. Maar hij loonde het ten aanvoeren van allen en zeiden: ik weet niet wat hij zegt. Toen hij naar het portaal ging, zag een ander hem en hij zei tot hen die daar waren: die man was bij Jezus, de Nazoreer. En wederom loogde hij het met een eed: ik ken de mens niet. Even later kwamen zij die daar stonden naar Petrus toe en zeiden: waarlijk, ook hij behoort tot hen, want ook uw uitspraak verraadt u. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren: ik ken de mens niet. En terstond kraaide een haan. Voilà, hier heb je hem. Oei, je kunt dat niet zien, de onderste. Maar dat was die tekst waar we nu lezen. Voilà, daar is hij. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus gesproken had: eer de haan kraait, zult hij mij 3 maal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter. Nu, nog eventjes wat dieper ingaan over die verloochening. De eerste keer gaat het over de verloochening van Petrus zelf. Want hij zegt: ja, ik heb daar niks mee te maken, je weet niet wat hij zegt. De tweede keer gaat het over Jezus zelf, want hij zegt: ik ken de mens niet. Was hij niet degene die juist gezegd had van: hij zei de Zoon van God, en nu spreekt hij over: ik ken de mens niet. Dus het was pot gegradueerd naar beneden, gedegradeerd, zal zo zijn. Ja. En dan, op het laatste, begint hij zich te vervloeken, het gaat over zijn persoon, maar ook weer zegt hij: ja, ik ken de mens niet. Ik denk dat dit een van de diepste periodes, de moeilijkste periode is van Petrus, maar eigenlijk ook van al de apostelen, want daarnet hebben we gezien dat allen aan hem aanstoot genomen hebben, niet? En allen hadden ook gezegd van: ja, we gaan u nooit verlaten. We gaan zelfs sterven met u. Ze spraken ook allemaal zo. Wel, dit waren de toekomstige geestelijke leiders. De stichters van het christendom. Het was dus ernstig gesteld met niet alleen het schaap Petrus, maar ook met de andere discipelen. Maar gelukkig is er sprake van de goede herder. De goede herder. En ik ben daarom heel content dat net voordat die verloochening daar is, dat Jezus zelf het beeld gebruikt van een herder en zijn schapen. En welke taak dat je ook hebt in de gemeente, of dat je nu meer op de achtergrond werkt, of nu, zoals ik hier op de voorgrond sta, we blijven allemaal schapen. En je kent dat liedje ook van de school, dat is een apenkot, en de grootste staat van voor. Wel, ik zou zeggen, de kerk is een schapenkot, en de domste staat van voor. Dus maak u geen illusies, ik ben net zoals iedereen van jullie een schaap. En Jezus had dus niet alleen gezegd dat al de discipelen, dus niet enkel Petrus, hem zouden verloochenen, maar meteen zegt hij er ook bij: ik zal u voorgaan naar Galilea. Kun je dat voorstellen? Hij weet dus dat ze hem allemaal gaan verloochenen. En toch zegt hij direct erbij: en ik zal u voorgaan naar Galilea. Daarmee toont hij al meteen dat hij niet alleen zou lijden voor ons, maar ook dat hij zou opstaan. En meer nog, dat hij zou als een herder weer ons de schapen leiden. Dat is ongelooflijk. Kijk, we kunnen dan eventjes lezen ook in Markus hoofdstuk 16. Markus hoofdstuk 16. Daar zitten we net bij de opstanding. Of net na de opstanding tenminste. En dan staat er. Dus Markus hoofdstuk 16 vanaf vers 1. En toen de Sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome specerijen om hem te gaan zalven. En zeer vroeg op de eerste dag der week gingen zij naar het graf, toen de zon ophing. En ze zeiden tot elkander: wie zal ons de steen afwentelen van de ingang van het graf? En toen zij opzagen, aanschouwden zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En toen zij in het graf gegaan waren, zagen zij een jongeling zitten aan de rechterzijde, bekleed met een wit gewaad. En ontsteltenis beving haar. Hij zei tot haar: wees niet ontsteld, Jezus zoekt hij, de Nazoreer, de gekruisigde. Hij is opgewekt, hij is hier niet. Zie de plaats waar ze hem gelegd hebben. Maar gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Daar zult hij hem zien, gelijk hij u gezegd heeft. En ze gingen naar buiten en vluchten van het graf, want siddering en ontzetting hadden haar bevangen. En ze zeiden niemand iets, want ze waren bevreesd. Ziet, staat daar, zegt tegen de discipelen en Petrus, dat hij voorgaat naar Galilea. Daar zult hij hem zien. Dus het is echt ook wel effectief zo gebeurd. Hè? Je moet u voorstellen, 3 jaar waren die apostelen meegaan met Jezus. Hè? Ze hadden zijn gezien wat dat hij allemaal zei, hè? Die prachtige woorden. Ze hadden ook gezien wat dat hij deed, al die wonderen dat hij deed. Ook al die werken, die spectaculaire zaken die gebeurden, die mirakels. En ze hadden hem allemaal verloochend en allemaal verlaten. Hè? Dus als hij dan nog wilt voorgaan voor hen, dan mogen we gerust zijn, hij zal dat ook met ons doen. Hè? Hij zal ons ook blijven voorgaan. Dat is die goede herder dat wij hebben, gelukkig toch. Hè? Maar ik wil u ook nog iets zeggen over die schapen. Hè? Voilà, die schapen. Je ziet, en ik heb hier ook een foto gevonden van een schaap. Hè? En eigenlijk, wij denken altijd van, oh, dat is toch een prachtig beeld. Hè? Goh, eigenlijk, dat die gelijkenis met schapen, hè, is eigenlijk niet zo fraai voor ons. Hè? We denken aan een goede herder, of een herder zo met die schaapjes die rond die herder zitten en zo. Hè? En die heel volzaam zijn. Forget it. Hè? Of we tellen dan de schaapjes, hè, die over een omheining springen zo, hè, om de slaap te vatten. Maakt u geen illusies. Een schaap gaat tegen die omheining botsen. Hè. Dat is echt oerdom. Hè. Een schaap is eigenlijk oerdom. Dus dat beeld is niet zo fraai voor ons. Waarom? Wel, een schaap bijvoorbeeld, dat heeft geen oriëntatie. Zet ergens een paard of een hond of een kat of zo. Wel, er is een heel grote kans dat ze hun thuis terugvinden. Hè. Bij een schaap, vergeet dat. Hè. Dat kan niet. Dat vindt zijn weg niet terug. Een tweede zaak is ook, een schaap heeft dus ook heel weinig bescherming tegen wilde dieren. Ja, je weet van het moment dat er wolven kwamen, hier in België weer, hè, wie waren de eerste slachtoffers? Schapen, ja. Dus een schaap kan zich niet goed verdedigen. En een schaap loopt ook altijd, ja, zoekt bijna de putten op. Hè. Je ziet ook verschillende beelden die gebruikt worden, ofwel zit dat schaap vast, of zit het in een put, of het verliest zijn weg. Dus een schaap is eigenlijk, het is geen mooi beeld. Hè. Dus daarom bij gevolg is het heel duidelijk, een schaap kan niet zonder herder. Heeft dus altijd een herder nodig. Tenzij dat natuurlijk in de weide zit, dan krijg je een omheining. Daar heb je een omheining er rond en dan kan het moeilijker weg. Alhoewel, wij hebben op het werk ook bij de kinderboerderij schapen gehad. En van als ze ook maar een haatje vinden, zijn ze weg. En ze vinden de weg niet meer terug. Dus een slecht beeld voor ons, vind ik. Hè. Dus wij zijn allemaal die schapen tussen haakjes. Dus nog een keer, het grootste schaap staat hier van voor. Hè. Dus maakt u geen illusies. Een schaap heeft een herder nodig. Hè. De mens is eigenlijk een wezen dat altijd moet geleid worden. En wordt hij niet door die goede herder geleid, dan wordt hij geleid door door hoestingen, door mode, door rijkdom, door dingen die eigenlijk horen tot het rijk van de slechte herder. Of ik zal hem eerder de wolf in schapenvacht noemen. Hè. Dus heb maar die keuze. En sommige mensen zeggen, nee, ik hou mij neutraal. Hè. Ik ga dat tussen ergens zweven. Dat gaat dus niet. Hè. Wij worden geleid, of dat je het nu wilt of niet. Dus daarom zou ik dan liever kiezen voor de goede herder, hè, zo'n herder. Veronderstel hé, dat je dus een baas hebt op het werk, hé, dat je het hem altijd maar moeilijk maakt, hé, je laat hem een plan, je doet je werk niet goed, hé, en toch zegt hij een baas, hé, je mag bij mij blijven, ik ga je houden ondanks alles, ik heb u onvoorwaardelijk lief. Wie zou er zo'n baas willen? Ja, ik alleszins. Hé. Dus, maar wij hebben zo'n baas, hé. Wij hebben zo'n baas, niet op het werk, overal, hè? Dus een goede herder. Dat is heel belangrijk om te weten. Weet je wat ons probleem eigenlijk is? Hè? Ons probleem is onder andere dit hier, als we gaan eventjes naar Johannes hoofdstuk 8. Johannes hoofdstuk 8. Dus je ziet, we zitten een beetje in de evangelie. Hè? Johannes hoofdstuk 8, vers 12. Johannes hoofdstuk 8, vers 12. Daar is Jezus weer aan het woord en hij zegt het volgende. Hoofdstuk 8, vers 12. Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. De fariseeën dan zeiden tot hem, hij getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waar. Jezus antwoordde en zei tot hen, ook al getuig ik van mezelf, toch is mijn getuigenis waar, want ik weet van waar ik gekomen ben en waar ik heen ga, maar hij weet niet van waar ik kom of waar ik heen ga. Hij oordeelt naar het vlees. Ik oordeel niemand en indien ik al oordeel, dan is mijn oordeel waarachtig, want ik ben niet alleen, maar ik en die mij gezonden heeft. Dus ons oordeel, een eerste probleem is dat wij oordelen naar het vlees, hè. We zijn beperkt, wij oordelen heel vaak vanuit onze oude natuur en hetgeen wat we zien. Het doet mij denken aan een voorbeeld dat ik ergens las van een vader die met zijn kindje op een trein zat. Het ging over heel lang geleden. En dat kindje had zo iedere keer de neiging om in slaap te vallen en iedere keer die vader schudde aan dat kind, dat weer wakker werd. En op een duur, die andere passagiers stoorden zich op en top en zeggen, allee, zeg jij nu nou een goede vader, hè? Je maakt dat kind iedere keer wakker als het wil slapen. En hij zei, ja maar nee, mijn kind heeft, zonder dat we te wissen, aan de medicatie, heftige medicatie gezeten. En in het ziekenhuis, waar dat ik nu naartoe ga, hè, hebben ze gezegd, hou uw kind zeker wakker, want anders zou het in coma kunnen gaan en zou het kunnen sterven. Dat voorbeeld toont van, ja, wij begrijpen niet alles, wij oordelen heel vaak naar het vlees, maar hetgeen wat Jezus doet is, hij oordeelt naar de geest. En daarom is het zo belangrijk dat we meer en meer ook leren vanuit Gods geest te werken en dat ons denken over de herder ook verandert. Zie, want de periodes waar dat hij de leiding had, moet ik zeggen, zeker bij mezelf, dat waren niet altijd de gemakkelijkste. Maar dat waren wel de beste periodes. Hè. Het doet mij een beetje denken aan dit beeld hier. Ik heb dat nog gebruikt ook. Maar als Bedouinen in de woestijn een palmboom zetten. Hè, dan leggen ze boven op de kruin van die kleine boompjes leggen ze een steen. Waarom doen ze dat? Wel, het kan daar goed waaien en zo. Hè, en ook heel droog zijn. En het gevolg is, als ze stenen op die kruinen leggen. Hè, van boven op die kleine boompjes. Dan gaan ze met hun wortel eerst diep in de grond. En dan wordt de stam dik en dan duwen ze die steen omhoog. Dat is eigenlijk de reden waarom dat de Heer soms dingen in ons leven toelaat dat wij niet begrijpen met het eerste zicht. Want wij oordelen vanuit het vlees en we zeggen, allee, waarom laat God dit toe en waarom doet hij dat en zo? Nee, hij heeft daar een bepaalde bedoeling mee. Dat onze wortels dieper en dieper in hem gaan, zodanig dat we groeien ook, hè, en dat we een dikke stam krijgen. Dat is een eerste zaak. Hè. Dus alstublieft mensen, laat hem de leiding nemen in uw leven. Thuis, in de gemeente, maar ook op het werk. Dus zien de mensen nog wel dat je een ander herder hebt dan hen? Hè? Dus moet u dat een keer afvragen. Zouden ze wel zien aan ons of dat we een ander herder hebben? Dat is een eerste zaak. Een tweede probleem, er zijn er nog wel, dat we hebben hoor, maar wij hebben toch heel vaak voorwaardelijk lief. Hè. Er moet altijd van, als ik, hè, dan. Hè. En we doen dat zonder dat we beseffen ook naar God toe. Hè. Dus we zeggen heel vaak, maar God, kijk, als je mij dag geeft, hè, dan ga ik dit doen en dat doen. Maar dat is de omgekeerde wereld. Ik wil u een tekst tonen in Genesis hoofdstuk 28 van Jacob. Die heeft ook zo'n probleem, hè. In Genesis hoofdstuk 28. Genesis hoofdstuk 28. Vanaf vers 10. Dat gaat over zijn droom dat hij heeft te Betel. En dan gaat die als volgt. Hè. Jacob vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. En hij bereikte een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon ondergegaan was. En hij nam een van de stenen der plaats, legde die onder zijn hoofd en hing op die plaats slapen. Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods klommen daar langs op, en daalden daar langs neder. En zie, de Heere stond bovenaan en zeide, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham, en de God van Isaac. Het land waarop hij ligt, zal ik aan u en aan uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als de stof der aarde, en gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden. En met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar hij gaat. En ik zal u wederbrengen naar dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij, waarlijk de Heere is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis Gods. Dit is de poort des hemels. De volgende morgen vroeg nam Jacob de steen die hij onder zijn hoofd gelegd had, stelde die tot een opgerichte steen en goot er olie bovenop. En hij noemde die plaats Betel, maar tevoren was de naam der stad Luz. En Jacob deed een gelofte, indien God met mij zal zijn en mij behoeden zal op deze weg die ik ga, mij zal geven brood om te eten en kleren om aan te trekken, en ik behouden tot mijn vaders huis wederkeer, dan zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen die ik tot een oprechte steen gesteld heb, zal een huis Gods wezen, en van alles wat hij mij schenken zult, zal ik stipt de tienden geven. Tja, wat een potje maak je ervan, hè? He? Wat zegt de Heer? He? Hij zegt, dus als we naar iemand kijken, vers 13, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop hij ligt, zal ik aan u geven en uw nageslacht geven. Dus al dat land ging hij geven. He? En dan zegt hij ook nog, en uw nageslacht zal zijn als de stof der aarde, en hij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden, en met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Nu, dit gaat al over ons ook, hè? Want het gaat over een ontelbaar nageslacht, hè? Wel, wij horen daar al bij. Hè? Dus een enorm grote massa gaat dat zijn. We gaan verschieten als we straks hierboven komen, welke... maar hoeveel dan eigenlijk al zijn, hoeveel broers en zussen dat we eigenlijk erbij hebben. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar hij gaat en ik zal u wederbrengen naar dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Ja, prachtig, ja. Hij krijgt dus alles gewoon weg. En wat maakt Jacob ervan? Indien God met mij zal zijn, hè? Hij had eerst gezegd, ik ben met u, hè? Indien God met mij zal zijn en mij behoeden zal op deze weg die ik ga, mij zal geven brood om te eten en kleren om aan te trekken, en ik behoud op mijn vaders huis wederkeer, dan zal de Heere mij een God zijn. Hè? Dus ik vraag maar juist een boterhammetje, ja, een beetje kleren, en hij zegt, ja, dus als je dat al kan geven, God, hè, dan ga ik u volgen. Dan moet hij mijn herder zijn, dan moet hij mijn heer zijn. Wat heeft hij ervan gemaakt? Wel, pas op, wij zijn soms ook zo bezig. Hè. We zijn soms ook zo bezig, we krijgen dus alles van de Heer. En toch beperken we hem en zeggen, indien God dat doet, hè, of we bidden voor iets en zeggen, kijk God, als je antwoord geeft, wel, dan ga je met een baas mogen zijn. Hè. Nee. Het is eigenlijk helemaal omgekeerd. Het is zoals deze tekst hier zegt, hè, van wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad, onvoorwaardelijk, hè. Onvoorwaardelijk, en dat is dus ook het verlangen dat we meer en meer hem onvoorwaardelijk gaan liefhebben. Dat we ons voorwaarden niet stellen, want ja, hij heeft ons toch al alles wat we nodig hebben, hé, en wat we maar kunnen inbeelden. Dus, wat ik wil duidelijk maken met, als je dit onthoudt, hé, wat ik wil duidelijk maken, dat is, wij hebben een herder nodig. Wij zijn een schaap, hé. Een van die oerdomme schapen, hé. En we hebben dus leiding nodig, continu. En ik weet als ouder, dan wil je niks liever dat uw kinderen onafhankelijk van u worden. Dat ze zelfstandig zijn. En het leven van een christen is dat precies omgekeerd. Dus van mij is het ondertussen al 43 jaar geleden dat ik de Heer heb aangenomen. Wel, ik voel mij meer en meer zo inderdaad een domschaap die veel leiding nodig heeft. Iedere dag weer. En ik denk dat dat met jullie juist hetzelfde is. Dat je continu zijn leiding nodig hebt. Waarom? Ten eerste is nodig, maar hij weet ook wat dat er best is voor ons. Hij doet een massa beloften. Hij zal die waarmaken. Het is een goede herder. Het is geen herder die zal profiteren, die het ons moeilijk zal maken. Soms denken wij dat. Ik ben lang geen christen geworden, omdat ik dacht, ja, als ik christen word, dan is mijn leven voorbij. Dat wordt saai, het avontuur is gedaan, je mocht dit niet, je mocht dat niet, en al van die dingen meer. Maar ik heb gemerkt dat dat juist het omgekeerde is. We hebben nog nooit zoveel plezier gehad, maar dan echt plezier, zeer dat wij christen zijn. Hebben wij ook moeilijkheden gehad, ja, enorm veel, hè. Maar zelfs die hebben we meer en meer achteraf dan ervaren als zo'n steen op ons hoofd. Om meer en meer onze wortels in hem te hebben. En dat doet hij niet alleen met mij, dat doet hij ook met jullie. Heer, dank u dat we echt mogen beseffen dat u een God bent die zorgt voor ons. U bent de goede herder, Heer. En zelfs al wist u op het moment dat we u gingen pijn doen, dat we u gingen verloochenen en zo, Heer. Zelfs dan wilt u nog voorgaan, Heer. U wilt altijd weer opnieuw beginnen met ons. U wilt onze herder zijn. En ik dank u daarvoor, Heer, dat wij niet inderdaad die een andere slechte herder hebben of die wolf in schapenvacht, Heer. Maar dat we meer en meer ons kunnen overgeven aan u. Want u bent degene die wilt voorgaan, Heer. En wilt u ons helpen dat we niet voor uw voeten lopen, Heer. Maar dat we achter u gaan, Heer. En dat we gehoorzaam zijn wat u ons te zeggen hebt. Omdat u weet wat er het beste is voor ons. Dank u daarvoor, in Jezus' naam.